Goedemorgen gemeente. Ik begin met het slechte nieuws, maar dat heeft u zelf allemaal al door, dat het koud is in de kerk. Maar het goede nieuws is dat de kachel net weer brandt, dus mogelijk dat we tegen het eind van de dienst een beetje warm hebben met elkaar. Het hangt er ook vanaf hoe lang de dominee preekt natuurlijk. Maar dat komt vast goed. Nogmaals, goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is onze voorganger dominee Karel Smouter uit Wageningen. U ook een bijzonder welkom. Mijn naam is Kees Geersen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente een vraag of een opmerking waarover u graag verder wilt spreken. Dat kan. Na afloop van de dienst sta ik met de predikant voor in de kerk, dus bij de preekstoel. Schroom niet om ons dan aan te schieten. De organist en ook de pianist vandaag is Jaap Mulder. De collecte is voor het werk van dokter Felix Kohol in Burkina Faso. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vandaag bij elkaar, evenals de tienergroep 2. Dan kan ik u een geboorte melden. Op 3 februari is bij Andreas en Marijke van der A. den Dulk een dochter geboren. Ze luistert naar de naam Sophie Johanna Elisa. Ik lees hier dat na een moeilijke bevalling nu alles goed met hen gaat. Zij en wij met hen danken God daarvoor. Dan kan ik ook nog vertellen dat bij Jaap en Annelies, die zijn weer opa en oma geworden. Want bij hun zoon Wouter is een dochter geboren. Ik weet dat hij een bloemennaam heeft, maar ik ben even... Madelief, klopt dat? Ik zie Jaap niet. Ja, Annelies, dat klopt. Fantastisch. Dat komt mij bekend voor, Annelies. Vanmiddag is er een kidspraise met als thema: je bent een parel in Gods hand. Uiteraard bent u daar allen van harte welkom. Volgende week hopen we het heilige avondmaal met elkaar te vieren. We zingen nu gezang 281. En na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we psalmen voor nu, nummer 84. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Laten we ons in stilte richten op onze Heer. We spreken tegenover elkaar uit dat we onze hulp verwachten van de naam van de Heer, want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Amen. Er is genade voor u en vrede, van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Laten we uitzingen hoe heerlijk het is om samen te mogen zijn in zijn naam en bij hem te mogen zijn. Met psalmen voor nu, 84, wat hou ik van uw huis. Dank u wel. We willen onze leven spiegelen aan de wil van onze Heer. Natuurlijk vanmorgen in het bijzonder, want we hebben het vanmorgen over het tiende gebod. En ik begrijp dat ik daarmee een serie mag afsluiten over de tien geboden. Komt eraan. Is goed. Ja. En ik word erop gewezen dat dit het moment is waarop de kinderen naar de kindervertelding gaan. Dus dat is goed. Behalve, ik heb het vage gevoel dat ik een mailtje gehad over dat er ietsjes anders was deze keer dan anders. Klopt dat? En zo ja, gaan er dan allerlei spannende dingen gebeuren.
Verhaal vertellen.
Ik ga gewoon een verhaal vertellen. Dat zou ik doen.
Nu? Doen we.
Goed plan.
Ten slotte zijn er kinderen. Ik dacht, er komt er geen één. Ze gaan allemaal vanmiddag. Nee hè? Kom maar. Ach, wat een boel nog. Hier is best een mooi plekje. Want daar al die snoeren vind ik maar eng. Kom maar een beetje verder naar voren. Passen jullie op de snoeren dan? Hebben jullie deze nog? Of is die al helemaal stuk gelezen? Bij jullie is die al stuk. Oh, ik heb er heel zuinig op gedaan dit jaar. Maar jullie kennen hem wel, hè? Klopt. Als wij hier staan en jullie hier zitten, dan krijg je altijd een Bijbelverhaal te horen. Of iets wat ermee te maken heeft. Wat denken jullie? Zou ik hier een Bijbelverhaal uit voor gaan lezen? Vertellen? Nee, hè? Dat dachten jullie. Jullie hebben het mis. Want hier staat wel iets in. En daar heb ik een plaatje van groot gemaakt voor de andere mensen. Bladzij 27. Ja. Kijk eens. Even wachten hoor, hier. 27. Nou, jullie kunnen het van dichtbij zien. En daar op het plaatje ook. Zie je dat? Lars, jij kan lezen. Wat staat eronder? Hier. Ja. Nee, die, ik zal het zo doen. Ja. Ark. Ark van Noach staat er. Het is een speelgoedje, want het komt uit de speelgoedkrant. En jullie zien een boot. Ik zal deze hier nog even houden, zo. Waarom staat er niet gewoon dierenboot? Staat er Ark van Noach bij? Er staat ook niet boot met, er staat wel met kleine lettertjes bij, dat al die dieren geluid kunnen maken. Daarom is die ook zo duur. Zie je wel, het is een heel duur cadeau dit hoor. Het is niet zomaar een boot. Maar er staat helemaal niet dierenboot. Er staat de ark van Noach. Wat is een ark? Precies, een schip. Het is een boot, een speciaal soort boot. En Noach, kennen jullie die? Wel eens van gehoord, ja, die staat wel in de Bijbel. En nou gaan we dus toch het verhaal van Noach vertellen. En een klein beetje uit het speelgoedboekje. Ik zal het even hier laten liggen. Want het verhaal van Noach, dat staat echt in de Bijbel. Meneer Noach is een hele grote boot aan het bouwen, zomaar op het land. Nou, de mensen die dat zagen, die hebben zo gelachen, hè. Noach, je bent niet goed wijs. Wie bouwt er nou een boot op het land? Geen zee, geen rivier, geen meer, nergens water. En dan ga jij een boot zitten bouwen. Tja. Maar Noach bouwde gewoon door tot hij klaar was. En hij bouwde heus niet omdat hij het zelf zo graag wou. Hij bouwde de boot omdat God het tegen hem had gezegd. Dat was verdrietig. God zei tegen Noach, ik ben boos en ik ben ook heel verdrietig. De mensen doen allemaal dingen die ik niet wil. Ze doen slechte dingen. Behalve jij, Noach, en je vrouw en je kinderen. Noach had 3 grote zonen en die hadden ook meegeholpen met het bouwen van de boot. Noach, jij moet een boot bouwen, want ik laat alles onder water gaan, dat er niks meer over is. Maar jij mag overblijven. En in de boot moet er ook plaats zijn voor allerlei dieren. Dat is ook altijd zo leuk met het verhaal van de ark van Noach. Dan kan je allemaal gaan verzinnen welke dieren er in de ark gingen. Ja, ja, we doen. Kijk eens, er is hier een kindje die is naar de ark van Noach geweest. Nog meer? In Dordrecht, hè? Moest je een poosje in de auto? Daar heb ik ook een plaatje van. Want er zijn mensen die hebben hem nagemaakt. Weet je, de Heere God komt precies, heeft precies tegen Noah gezegd. Hij moet zo lang, hij moet zo breed, hij moet zo hoog. Er moeten kamers in, er moeten hokken in, er moeten kastjes in, er moeten kisten in. Daar heeft hij... En omdat dat zo precies in de Bijbel staat, hebben mensen hem nagemaakt. Nou, zij is er geweest, zij is er geweest. Misschien een idee om met z'n allen nog eens te gaan. De ark van Noach. Zo heeft hij er dus ongeveer uitgezien, want een foto ervan toen hebben we niet. Nee. Nou ja, de mensen konden lachen wat ze wilden. Het is wel een heel groot werk, hè, zo'n boot bouwen. Dat zie je wel, want het is een knots van een boot. Een hele groot. Maar allerlei dieren moesten erin. Een mannetje en een vrouwtje van alle soorten. Dat wou ik net zeggen. Dat is zo leuk om te verzinnen welke dieren er allemaal in gaan. Maar we zijn nou met zoveel dat we niet allemaal een dier kunnen noemen. Weet jij er een? Ja, ja. Dat klopt. Nou ja, gewoon. Je zag het net al op het plaatje van het speelgoed. Een leeuw, gewoon een olifant. Maar ook een hond en een poes en een kat. En een krokodil. Een twee, hè, alles. Van alles twee. Een mannetje en een vrouwtje. En een leguaan. Wel ja, joh, het zat er allemaal in. Ja, die hebben we al gehad, hè, een leeuw. Ja. Wat denken jullie van een lieveheersbeestje? Nee? Oh, ik denk het wel. Kijk, ik wou nog vragen aan jullie en de vissen, maar zij weten het al. Vissen hoefden er niet in, hè? Nee, die konden gewoon blijven zwemmen. Maar nou maken we er wel grapjes over. Het was wel ernstig, hoor. Toen de boot af was en alle dieren zomaar eraan kwamen en erin gingen, hokken, van allerlei plaatsen was er, overal was er een plek voor een dier. En daarna zei God tegen Noach, ga er maar in met je familie. Familie Noach mocht erin. En God zelf deed de deur dicht, staat er. En toen begon het. Toen begon het te regenen. Te plensen, jongens. Nou, ik weet zeker dat jullie allemaal wel eens een keer nat geregend zijn. In een plensbui. Maar altijd hield die plensbui weer op. Ja. Maar toen niet. Het regende 's morgens. Het plensde 's middags. Het plensde 's avonds. Het plensde 's nachts. En de volgende dag weer. En nog een dag. En het ging maar door. Wekenlang. Kan je toch haast niet bedenken, hè? Maar alles kwam wel onder water te staan toen. Alles. En het duurde zo lang. Nou had Noach met zijn familie natuurlijk wel genoeg te doen, hè? Want ze moesten voor de dieren zorgen. Ze hadden ook voer in de ark gedaan natuurlijk. En ze moesten voor zichzelf eten zorgen. Maar het was wel een beetje saai. En het duurde zo lang al die weken. Dat kan je je wel voorstellen. En toen op een keer dachten ze van ja, 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 het wordt minder. Dat kan je horen, hè. Dan tikt het de druppels niet meer zo hard. En toen werd het helemaal stil. Dat was eigenlijk een beetje raar, daar waren ze helemaal niet meer gewend. Geen regen meer. De regen was opgehouden. Maar konden ze er toen uit? Nee, natuurlijk niet. Alles stond onder water. Och, er was, wat moesten ze nog langer wachten. En dat dreven ze in de boot en ze schommelden een beetje en ze hoorden, ze voelden het wel een beetje. Tot opeens een soort boink. En de boot, de ark, lag stil. Die was ergens tegen aangebost. Botst. Tegen een berg. Want dat is natuurlijk het eerste wat boven water komt als het water naar beneden gaat. Maar ja, het was nog maar een klein stukje. Ze konden er nog eigenlijk niet uit. En hoe moesten ze nou weten dat het precies voor iedere dier, voor alle dieren weer genoeg land was om te leven en te groeien? Noach die wist iets. Hij zei, we laten er een duif uitvliegen. Duiven komen heel vaak weer terug als ze niet een plekje hebben gevonden. We proberen het met een duif. Nou, dat was spannend. De duif ging eruit. En zou die terugkomen? Want als die terugkwam, ja, dat was eigenlijk wel jammer, want dan was er nog geen plekje voor hem om te wonen. Dan moesten ze nog langer in die ark blijven. Nou, jullie weten het wel, hè. Hij kwam terug, de duif. Ze konden er nog niet uit. Er was nog niet genoeg land. Nou, ze wachten weer een week. En toen lieten ze nog een keer die duif gaan. Noach en de familie. Ja. En toen kwam hij s'avonds wel terug. Maar wat had hij in zijn bek? Een takje groen, ja. Dus ze wisten dat er dus weer bomen aan het groeien konden zijn. En dat er weer genoeg land was, nieuw land, om helemaal opnieuw te beginnen. Dat was ook wel weer bijzonder. En ze brachten een offer, dat deden ze toen voor God. Dank u wel. Ja, de duif, ja, toen kwam, daarna kwam hij niet meer terug. Hij had het takje nog gebruikt. En daarna kwam hij niet meer terug. En toen ze allemaal uit de boot mochten, de dieren en de mensen en de familie. Ja, toen waren ze natuurlijk heel blij. En toen gebeurde er nog iets, dat weten jullie ook eigenlijk wel, denk ik, de meesten. Toen heeft God hun iets beloofd. Noach zei, heeft God beloofd, ik zal nooit meer zo lang zoveel water laten regenen. En als je de... Wat ziet? Als je de regenboog ziet, daar hebben we er ook nog eentje van, een plaatje. Als je de regenboog ziet, dan mag je er altijd aan denken, wat God belooft, dat doet hij. Dat is het verhaal van Noach, uit de Bijbel, en een heel klein beetje uit het speelgoedboekje. En jullie mogen nou naar boven. Lukt het?
Wij willen onze leven spiegelen aan de wil van onze Heer. Iets wat vanmorgen in het bijzonder centraal staat. Omdat we de serie over de 10 geboden mogen afmaken. En de wetslezing van vanmorgen heb ik gekozen uit Colossense 3. Daarvan vers 1 tot en met 10. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aard in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstucht, lage begeerte en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd. En de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Tot zover. We willen zingen uit Psalm 112. Psalm 112, vers 1, 2 en 3. ik u voorgaan in uw gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor wie u bent. Een God van trouw en welbehagen. Een God op wie we mogen rekenen. We willen u voor deze dienst in het bijzonder ook bidden of u die belofte dat u er steeds bij wilt zijn, waar er 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, maar ook dat u met uw geest wilt tronen in onze harten, wilt u die belofte vanmorgen ervaarbaar waarmaken? Wilt u dichtbij zijn? Heer, wilt u het vuur van de geest in onze levens laten ontvlammen? Ons onder de indruk brengen van uw woord, maar vooral ook van uzelf. Wilt u ons laten ervaren dat uw woord een levend woord is? Dat levens vernieuwt en opbouwt van binnenuit. Wilt u ons de kracht geven van uw geest? Heer, we bidden u voor hoe we hier ook zitten. De een zal uitgekeken hebben naar de dienst. De ander zal trots zijn dat het hem nog net even gelukt is. Een derde is met tegenzin hier. Een vierde is hier misschien voor het eerst en verbaast zich over de andere gang van zaken dan die gewend is. Een vijfde is hier zo vertrouwd dat hij eigenlijk nog amper merkt wat er gebeurt. Heer, zo zijn we mensen, verschillend. En we bidden u of u wilt geven dat hoe we hier ook zijn, dat we onze gedachten en onze emoties even gevangen mogen geven om ruimte te maken voor u, voor uzelf. Voor uw woord, wanneer u ons aanspreekt. Maar misschien juist ook wel voor de liederen die we zingen, zodat we onszelf in ons lied aan u mogen geven. Zodat u echt kunt tronen op onze lofzang. Luister naar ons wanneer we tot u bidden. Wees erbij met de kinderen in de kindervertelldienst en met jong en oud hier in de dienst. Heer, we bidden voor mensen met wie we ons verbonden weten, dichtbij en ver weg. Wat is het een heerlijke wetenschap dat op een zondagmorgen, ja, wereldwijd uw woord opengaat, dat er geen plek is waar de zon schijnt, of er zijn er daar die zich in gebed tot u richten, die putten uit de bron van het eeuwig leven die uw woord mag zijn, en die rekenen op uw aanwezigheid. Heer, wilt u dat zegenen? Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Hij is onze Heer en Heiland. Geprezen zij zijn naam. Amen. Onze schriftlezing vanmorgen is uit 1 Johannes 1. Dat lezen we geheel. Fenna van Gurp zal de schriftlezing verzorgen.
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we zonden niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.
Dankjewel. We zingen voor de preek nog uit de Evangelische Liedbundel, gezang 262. Straks in antwoord op de preek de bekende lied zingen uit uw eigen bundel nummer 71. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u komt, zal de nacht verdwijnen. Ik denk dat ik het wel snap dat ik het tiende gebod mag doen. Dat is namelijk echt zo'n gebod waarvoor je een beetje wegloopt. Hè? Spreek hem daar maar eens op aan. Het is natuurlijk niet zo chic om dat je collega in de schoenen te schuiven. Want laten we wel wezen, ik durf je best te vragen, wie heeft er de afgelopen week nog iemand omgelegd? En ik denk ook nog wel dat ik hier durf te vragen, wie heeft er deze afgelopen week nog geknield voor vreemde goden? Wordt hier misschien al een maatje moeilijker als je daar wat verder over nadenkt. Maar echt pijn gaat het toch pas doen als het gaat om dat laatste gebod, dat je al die dingen die je niet moet doen, ook niet moet verlangen. Dat is toch waar het pas echt pijn gaat doen. Dat is ook waarom de catechismus bij dat laatste gebod eigenlijk maar heel kort dat gebod aanstipt, want dat gebod, dat is helder genoeg. En eigenlijk vooral stil blijft staan bij de twee nabranders die juist dat tiende gebod, ja, zo ontzettend scherp oproepen. Kunnen de gelovigen dat nou eigenlijk houden, al die geboden? En als het antwoord nee blijkt te zijn, waarom krijgen we ze dan toch? Waarom houdt God ze ons dan voor? Daar wil ik graag met u bij stilstaan. En dan wil ik eerst even een flink stuk terug in mijn persoonlijke geschiedenis. Ik ging een jaar na mijn middelbare school met een van mijn middelbare schoolvrienden op fietsvakantie naar Engeland. En wij hadden ons tentje bij ons en hadden als stijl zo dat we zo aan het eind van de middag eens gingen rondvragen, is er hier ergens een camping in de buurt? En dat deden we eigenlijk al met, laten we zeggen, 40% verwachting dat het antwoord wel is, nou, niet dat ik weet zou kunnen worden. En dat dan iemand zei van, maar kom, ik weet hier wel wat leuks. En dus aanraden, moet je echt iets doen, want dat werkt ontzettend leuk. En zodoende schoot dus iemand aan en die zei van, jawel, ik had hem aanzien komen, je mag wel bij ons thuis staan. Dus wij fietsten met hem mee en we wisten niet wat we zagen. Een ongelooflijke villa, die je überhaupt al nauwelijks kon zien, zeg maar, vanaf de plek waar je de oprit oprijdt. Een ongelooflijk grasveld eromheen. Tot in 5 puntjes achter de komma verzorgd. En we werden ontvangen. Kijk, het was een gezin met twee dochters van onze leeftijd. En ja. En we kregen een gigantische lap grasveld voor ons tentje. We werden uitgenodigd van, nou, begin maar eens even met lekker douchen, want dat zal ook niet altijd lukken onderweg. Kan, mag jij in die badkamer en jij in die badkamer? Er waren er vier, dus dat ging wel. En we werden uitgenodigd om met dat gezin mee te eten. En toen zaten we zo aan tafel. En toen kwam er zo de vraag van, wat doe jij nou? Zegt mijn medestudent, hey, die zou hier wel eens in de buurt kunnen rondhangen trouwens. Maar goed, die zei van, ik doe de TU in Delft. En wat doe jij? Ja, ik studeer theologie. Theologie. Nou, dan krijg je dat onvermijdelijke gesprek dat alle theologen vaak te voeren hebben. En dat rijdde dan al op uit dat ze vroegen, dat je kwam bij dat centrum van, ja, maar waarvan moet je dan verlost worden? Wat misdoe je dan? We hebben toch, wat voor zonde is er nou? Ja, en dan zijn dus de open deuren om aan de seks en aan het geld te denken. En dat waren om de een of andere reden in die setting geen onderwerpen die ik graag aan de orde ging stellen. Ik voelde me zo opgelaten en ik heb het zo tegen mezelf zitten hebben en ik heb het zo slecht zitten doen. Dat je denkt van, ja, maar waar hebben we het ook helemaal over? En voordat ik daar verder ga, wil ik er eerst dit van zeggen. Ik denk dat juist dat tiende gebod, wat dat betreft ook een linkgebod is. Dat je namelijk in dit opzicht ook op een verkeerde manier in verlegenheid kan brengen. Ik denk dat het heel gevaarlijk is. Een goede gewoonte uit ons dagelijks gebedsleven kan hier een bedreiging worden. De dagelijkse gewoonte om vergeving te bidden, die moeten we erin houden. Maar als je die abstract maakt en als je niet man en paard gaat noemen, als je zomaar in het algemeen gaat proberen te spreken, dan wordt die gevaarlijk. En dat is iets wat je op zo'n moment als dit proeft. Er is niks mis mee om te zien dat er mooie dochters rondlopen en er is niks mis mee om te zien dat die mensen mooi wonen. En dat je daar, dat daar je oog op valt, betekent nog niet dat je afgunstig bezig bent je naasten te benadelen. En daarom is het ontzettend slecht om op zo'n moment over zoiets te moeten beginnen. En wat er nou kan gebeuren als je, hoe ernstiger je dat neemt, als je goed aanzet hoe zondig we zijn en vergeving vraagt, zonder benoemd te hebben waar het mis ging, dat is dat je de mensen de put in kan praten en kan denken van, ja, ik zie toch niks verkeerd, maar er moet wel weer iets mis mee zijn. En dat kan een route zijn waarop degelijke gelovige mensen echt de weg van depressie en van zelfverwijt en van zelfbeschadiging geestelijk, psychisch en fysiek gepraat kunnen worden. Die route moeten we niet gaan. In plaats daarvan is het veel beter om te proberen te leven, dat je aan het eind van de dag probeert er samen op terug te kijken en bijvoorbeeld in gezinssituatie en het noemen van welke van de dingen van vandaag zouden we kunnen zeggen, Heer, mag dat anders? Wilt u die bij ons wegnemen? En dat je probeert de vinger erbij te leggen. En het daarbij te laten. Nog een tweede anekdote. En hou ik met mijn anekdotes op. Ik zat vorige week bij een bejaard echtpaar bij ons in de gemeente. Hij is een gepensioneerd chirurg. En daar hoorde ik het verbijsterende verhaal. Ze werkte in een maatschap. Decennia terug in een ziekenhuis. En staan als collega's dag in dag uit te zwoegen om de levens van die patiënten te redden of te verbeteren. En toen ontdekte hij na een aantal jaren dat die collega met wie hij had staan werken zijn opdracht had gegeven aan dienstsecretaresse om de behandelingen helemaal op naam van hem te zetten. Blijkt je jaren met iemand te werken. En blijkt hij al die tijd bezig om onder je vingers vandaan je geld weg te stelen. En dat verzin je niet. En toen schoot ik in de lach. Ik zei van, dit is nou weer zo'n moment waarop je het weer wel ziet. De mens is van nature geneigd tot alle kwaad. Alleen wij hebben daar vaak van gemaakt. De mens is steeds, op elk moment en in elke gradatie geneigd om altijd alles alleen maar fout te doen. Dat is niet waar. Het eerste is wel waar. Je blijft als je de media volgt of als je in gesprek bent met mensen, blijf je je af en toe erover verbazen. Je verzint het niet. Mensen die hun leven geven om chirurg te worden en samen te strijden om levens te verbeteren of zelfs te redden, dat die bezig kunnen zijn elkaar te bestelen. Dat alle noodzaak ontbreekt, het inkomen zat, het komt gewoon niet bij je op. Maar je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Want er is geen enkel stukje kwaad, geen enkele slechte gedachte die je zou kunnen produceren, of de mens heeft er de neiging toe om dat te doen. Het is vreemd, maar het blijkt waar. Groot contrast met dat eerste. Maar dat is hoe het kan gaan. Broeders en zusters, dit is de laatste van de 10 geboden die vanmorgen centraal mag staan. Als we nadenken over het gebod dat de Heer gegeven heeft om niet verkeerd te begeren. Laat ik het gewoon nog even lezen. Weet je, ik had het niet bij de schriftlezing gezet omdat het zo overbekend is. Maar er staat: zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En ook niet op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, of op wat hem ook maar toebehoort. Niet doen. Er gaan levens aan stuk. Er gaan levens aan stuk om te leven in een verlangen van het hebben van dingen die je niet toekomen. Er gaan levens aan stuk om, ik dacht eerlijk gezegd toen ik die Bart Smith folder zag dat het die kant op zou gaan. Er gaan levens aan stuk om het hele jaar met die folder rond te lopen en altijd alles te willen hebben wat er in zo'n ding staat, zonder dat er ook maar, zonder dat het je toekomt. Nou is dat met een Bart Smith folder één ding, maar het kan een leven vullen. Wat gaan er veel levens stuk aan afgunst. Als je ziet hoe het met onze welvaart in onze tijd gesteld is, dan is het aparte dat er, dat als je de objectief meetbare dingen bekijkt, hebben mensen te eten, te drinken, is er gezondheidszorg, hebben mensen tijd om tijd te besteden aan elkaar, hebben mensen werk dat voldoening geeft, al die dingen, dat we nog nooit zo gescoord hebben als nu, en dat er tegelijk weinig voldoening is. Omdat mensen, en dat is voor alle tijden, omdat mensen de neiging blijven houden om te kijken van ja, maar de tv van de buren is nieuwer, of groter of iets met ur aan het eind in ieder geval. En dat we altijd maar houden dat wat die buren hebben wat dat betreft de benchmark is. En lopen we het risico om alsmaar bezig te blijven met iets wat al lang geen voldoening meer geeft. Dat laatste stukje erbovenop. Want dat is ons aangeboren, die neiging. Vandaar de relevante vraag die de catechisme stelt: kunnen gelovigen die geboden nou houden? En voordat ik nou meteen daaroverheen wil, zeg natuurlijk niet. Wil ik eerst nog eens op wijzen: er is hier toch van de week weer niemand omgebracht. En als we bidden, dan bidden we toch tot de Heer en Jezus Christus. En verwachten we toch van de Geest. Er zal toch zeker niemand onder ons zijn die dat anders doet. Die dingen die de Heer van ons vraagt in de 10 geboden, dat zijn toch allemaal logische dingen. En het zijn toch ook allemaal dingen waar we best in trouw mee om kunnen gaan. Dat valt toch ook allemaal wel mee. Het is toch geen gekkigheid en het is toch ook helemaal geen vreemde gedachte dat wel lukt. Sterker, Toen Erik, die jongen met wie ik op vakantie was, en dat Engelse gezin eroverheen begonnen te vragen van ja, maar wat heb je dan misdaan vandaag? Waar heb je dan vergeving van nodig? En toen stond ik echt met lege handen, ik kon het echt niet aanwijzen. Zeker niet zonder in een hele foute, abstracte poppenzonde te belanden. Het is toch geen vreemd idee? Dat moet toch lukken, beste mensen? Wat vraagt de Heer nou helemaal van ons? Het beste te willen voor onze naasten en te genieten van zowel onze naasten als van onze Heer. Ik ken slechtere plannen. Ik zou het nog graag doen ook. En toch blijkt dat anderen even waar te zijn. Dat er eigenlijk altijd weer momenten in je leven komen. Momenten dat je mond openvalt van verbazing, van zo diep en op zulke onwaarschijnlijke plekken kan de neiging tot het kwaad te zitten. Zoals die chirurg. En de volgende keer zakt die kin omlaag van verbazing over jezelf. Omdat je dacht van, heb ik dat in me? Waar komt het vandaan? En we zijn zodoende in de loop van de tijd, en in de loop van trouwens alleen al de catechismus, wel heel grappig, hè, soms elkaar bijna tegensprekende antwoorden gegeven. Mens is tot niets goeds in staat, in ieder geval geneigd tot alles wat kwaad is. De Heidelbergse catechisme die zegt bij de behandeling van dit gebod dat er misschien een klein beginnetje kan zijn van gehoorzaamheid. Maar verder, meer ziet hij ons niet volbrengen. Vandaar dan ook die volgende vraag, waarom houdt God ze ons dan voor? Als het toch voor geen kanten lukt, waarom lopen we er dan mee rond? Maar Paulus die zegt om te beginnen, van ja, waarom we ermee rondlopen is om ons er de ogen voor te openen. Als ik niet die geboden zou hebben gekregen, dan zou ik nooit oog hebben gekregen voor mijn eigen zondige staat. Overigens zegt hij ook, als ik niet die geboden zou hebben gekregen, dan zou ik ook nooit het verlangen hebben gekregen om al die geboden te gaan overtreden. Dat zegt hij dan ook. Zomaar eens een paar voorbeelden uit de Bijbel van hoe het in vrome levens kan zijn, dat er midden in vrome levens verbazende eilanden, verbazende elementen die eigenlijk alles door decimen zitten van de neiging tot het kwaad. Eva laat zich aanpraten dat God geschapen heeft met foute plannen. Eva laat zich aanpraten van, ja, je dacht natuurlijk dat die hele schepping en die hele tuin waarin je bent, je gegeven was, ja, door God om ervan te genieten. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat hij die ene boom heeft uitgezonderd. Want hij wil iets dat jullie zouden kunnen krijgen. Wil hij aan je onthouden. Hij is eigenlijk egoïstisch. En dat is de reden waarom die ene boom uitgezonderd is. Want hij moet er niet aan denken dat jullie opklimmen naar het niveau waarop hij leeft. Dit is eigenlijk het tiende gebod natuurlijk. Hè? Want waar Eva intrapt, is te gaan denken dat wat de Heer heeft iets is wat zij zou moeten hebben, en dat ze het op die manier kan krijgen. Verlangen naar iets wat je niet toekomt. Eva die laat zich aanpraten. Hoe onwaarschijnlijk is dat? Als je de hele schepping krijgt en in alle heerlijkheid de schepping hebt en dagelijks in vreugde met je Heer optrekt. Hoe onwaarschijnlijk is het dan dat iemand naar je toe komt en zegt van ja, maar de Heer doet dat speciaal om jou klein te houden. Daar krijg je je hoofd niet omheen. Maar die neiging is er in de mens. En je gelooft het zomaar. Abraham geloofde in God. En zijn geloof wordt hem als gerechtigheid aangerekend. En tegelijk is zijn geloof in precies diezelfde belofte waar het dan over gaat zo klein, dat hij Hagar als vrouw leende om God een handje op weg te helpen naar het vervullen van die belofte. Dat verzin je niet. Abraham, vader van alle gelovigen, geloofsheld. Isaac en Jacob, die liegen meer dan af en toe. En nooit over kleinigheidjes. Ongelooflijk. Hoe krijgen ze hun leven zo gevuld met de leugen? Mozes, de man van God. Mozes die de taak krijgt om Israël uit Egypte te leiden. En Mozes die door God helemaal wordt opgeleid. We zijn toevallig net thuis aan het lezen, aan tafel. En je komt ervan onder de indruk hoe Mozes echt een complete opleiding krijgt tot vorst en om kunnen gaan met het goddelijke in alles. Mozes, die zegt dan op een gegeven moment van jullie boffen toch maar met mij, want ik help jullie elke keer in de woestijn wel weer aan water. En ontneemt daarmee de Heer de eer, de Heer die dat water geeft. Hoe krijg je het verzonnen dat dat bij Mozes zou kunnen zijn? David. Ja, man naar Gods hart die echt van geniet. David. Zijn echtbreuk. De doodslag om zijn echtbreuk te verdoezelen. Waar komt het nou weer vandaan? Waarom altijd en altijd ook weer zulke mensen? Hoeveel van de helden van ons geloof uit onze tijd vallen toch weer van hun voetstuk. Ik ben zelf op een conferentie geweest waar ik erg veel gehad heb aan één bepaalde spreker. En ik zat van het jaar nog eens op te googlen om te denken, ik zou toch eens wat meer van die man nog willen lezen. Ja, en toen stond er dus dat hij zijn bediening kwijt was omdat hij zich vergrepen had aan een andere vrouw. Viel die voor mij ook weer van zijn voetstuk. Of eigenlijk. Hij bleek een mens te zijn. Net als ik. Wat ligt er toch altijd pijnlijk dichtbij. We kennen deze mensen als geloofshelden. Of is dat ten onrechte? Moeten we dan zeggen van, ze vallen ons allemaal zo tegen. Ik denk dat we naar zowel hun geloof als naar hun val moeten kijken. En van dat geheel moeten zeggen, want ik zie zoveel terug. Ik geloof in hun voetsporen. Ik ontvang van hen de inspiratie om te geloven. Ja, ik kan energie putten uit te zien hoe zij verder komen. Hoe zij staande blijven in het geloof als alle onwaarschijnlijkheid tegen hen richt. En ja, ik moet er ook inspiratie uit putten, hoewel ik het liever niet lees, dat ook deze mensen, waar ik respect voor heb, waar ik geloofsenergie uit mag putten, die me ook voorgehouden worden met dat doel, dat ik zie dat ook deze mensen vallen. Al was het maar dat het ons troost, te denken van, dan ben ik de enige niet. Maar ook wel als waarschuwing. Want we moeten het niet laten gebeuren. Broeders en zusters, we weten toch dat de zonde een centraal thema is door de hele Bijbel heen. Hoe kan het dan dat we soms het zelfbeeld hebben dat we niet zondig zijn? Het is niet voor niks dat Johannes ervan zegt, als je jezelf zo bekijkt, als je dat van jezelf wil zeggen, dan hou je jezelf voor het lapje en niemand anders. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf en is de waarheid in ons niet. Oh, nog even daarover. Dat is natuurlijk ook een waarheid als een koe, hè? Het grappige is dat we wel weten, zonde is allereerst iets tussen mij en God. En moet je voorstellen, als God ons geschapen heeft en ons door en door kent. Als God Adam even goed ziet, als hij achter het bosje schuilt, als wanneer hij met hem optrekt, met hem wandelt door de hof. Ja, als die God is. Wat is het dan eigenlijk een humoristische gedachte? Om voor God ons beter voor te doen dan we zijn. Om voor God niet te willen weten waar de diepste plekken van zonde in ons leven zitten. Waar het ons het meeste moeite kost om naar zijn wil te leven. Alsof hij het niet al lang gezien heeft. Ik bedoel, de enige die we voor het lapje kunnen houden, dat staat er dan ook, we misleiden onszelf. En echt, verder niet. En even waar is het symmetrische ervan, als we het gewoon zeggen, Heer, hier ben ik kwetsbaar. Met David, ik ben er zo kwetsbaar voor om dat vrouwelijk schoon te zien. Met een andere koning, ik ben er zo kwetsbaar voor om die prachtige wijngaarden te zien. Ik zie zoveel dingen die ik eigenlijk wil hebben. Of met zoveel mensen door de hele Bijbel heen. Heer, ik ben er zo kwetsbaar voor om er altijd weer in te trappen en te denken dat die goden van dat buurvolk allicht sterker zijn dan de mijne. Ik ben er zo kwetsbaar voor. Heer, ik kan het gewoon niet geloven dat u de enige bent. Heer, ik heb altijd weer de neiging om, nou ja, zult u mij. Als je zo naar hem toe gaat als dat je bent. Met dit pijnlijke verhaal erbij. Belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven. En ons reinigen van alle kwaad. Dat is een tweetrapsraket. Ons vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Ik zeg er wel eens dit van, en dat zou je ook heel mooi kunnen lezen trouwens in Jacobus 4,5. Ergens, het zal 5 zijn denk ik ondertussen. Nee. Maar daar staat ook zoiets van, daar wordt het ook als een tweetrapsraket aangeboden. Wat er gebeurt is, in Christus zijn wij vergeven. Broeders en zusters, ook de zonden die u niet hebt uitgesproken naar God of naar elkaar, die zijn u vergeven. Want God heeft zich voorgenomen zich heilig te zullen vergissen. En dat zet ik dus aanhalingstekens, maar ik meen het bloedserieus. Dat hij altijd, als hij u ziet en als hij mij ziet, dat hij enthousiast zal zeggen, kijk, mijn zoon, mijn dochter, in wie ik me welbehagen heb, want ik zie Jezus in hem. Hij heeft het heilig besloten en zo leeft hij. Als we dus vergeving zoeken, als we vergeving verwachten, ontvangen we die zonder verwijt. Maar ondertussen staat de kraan waaruit die zonde kwam, die staat misschien wel volop open. En is het wat dat betreft, hoewel de Heer er niet mee zal stoppen, is het wat dat betreft dweilen met de kraan open. En hoewel de Heer niet zal stoppen met vergeven, en dat blijf ik maar herhalen tot het u verveelt, maakt diezelfde zonde die uit die kraan blijft lopen ondertussen wel zijn schade in ons leven. In ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen. In onze relaties om ons heen. En daarom stopt de Heer daar niet. Hij heeft gezien dat het niet voldoet om te zeggen, die zonden zijn je vergeven. Hij weet namelijk dat het niet een bedrijfsongevalletje is, maar dat het heel diep zit. Dat het in ons DNA terechtgekomen is. Daarom zegt de Heer vervolgens, belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dat is een tweede. En dat heeft volop met dat belijden te maken. Hier worden ze beide onder dat belijden ondergebracht. Bij Jacobus wordt het even uit elkaar gehaald. Gaat het eerst over het vergeven en wordt er vervolgens gezegd, als je nou met een broer of zus in Christus, als je het nou belijdt aan iemand, als je er iemand bijhaalt en je spreekt het uit, dan mag je er ook op rekenen, ja, dat dat reinigen van plaatsvindt. En dat is dus een onderscheid. Vergeven is niet kwalijk nemen, wegdoen uit zijn beeld, uit zijn blikveld. En reinigen van is ja, dus die kraan dicht doen. Dat is je leven zo veranderen dat die zonde er niet meer in thuis is. Je zult er vast nog wel eens een keertje in vallen, want die neiging blijft. Er zal nog wel eens een keer iets druppen uit de kraan. Maar je mag, zeker als je beleidt, als je dat in de gemeente doet, als je dat met je ambtsdragers doet, als je dat op een kring met elkaar doet, als je dat in je huwelijk naar elkaar toe doet, mag je er echt op rekenen dat op die weg van beleiden en uitspreken, dat er reinige vorm komt. Dat je verder komt met loskomen, dat je die zonde veel verder overwint dan alleen maar dat de Heer hem je niet aanrekent. We weten dat de zonde een centraal thema is. En die geloofshelden, ze worden ons voorgehouden als een spiegel. En wat dat betreft drie dingetjes. Eentje met Luther. Zoek geen poppenzonde. Ga niet alsmaar naar de hoeken en gaten van je leven op zoek. Waar je zegt van, oh Heer, nou ja, ik kan niks vinden in vandaag. Maar ik moet toch zonder vergeving vragen, dus ik zou het doen. Nou dan maar dat ik te blind ben voor mijn zonde. Niet doen. Hou op met zo te leven. Er is echt voldoende aan bij de Heer als je benoemt wat er wel misgaat. En als je dan een dagje niks te benoemen hebt, benoem dan een dagje niks. Het tweede is, juist als we hoog staan, als we geloofshelden worden, als we leren te vertrouwen op de Heer en als we als Petrus op het water staan, omdat we echt zijn gaan zien hoe groot de Heer is, juist dan zijn we klaar om diep te vallen. Dat is een werkelijkheid die je door de Bijbel en de geschiedenis heen ziet. Die christelijke spreker die ik net noem. Ook in mijn dagen weer, ik ga zijn naam niet noemen, want ik heb hem veel te hoog. Maar het deed me ontzettend veel pijn. Ik heb zoveel aan me gehad. En dan dit. Verdraaid. En David. Die Bijbelfiguren. Wat een vreselijk toch. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat het hierdoor komt om te beginnen. Iemand die toch al baddert in de zonde. En daar hoeft de duivel met zijn energie niet in te steken. Maar het rendement voor de duivel is zo hoog als het onze helden vallen. Het rendement voor de duivel is zo hoog. Want altijd weer, het is toch terecht, broeders en zusters, dat we als christenen de naam van hypocriet hebben. Want het is toch zo vaak zo dat juist onze voormannen, de mensen waar we met respect op wijzen, dat die plat gaan. Mag de wereld dan misschien daar lekker pu bij gaan staan zeggen? is toch zo? Juist die mensen die wat dat betreft hoog staan, kunnen diep vallen. Broeders en zusters, juist als we een leven hebben, als we in een fase van ons leven zitten dat ons geloof er echt toe doet. Een fase waar we trots op zijn. Reken erop dat je juist dan kwetsbaar bent. En de derde is dit, die zwakte om toch te vallen, die is er bij iedereen. Dat is dus de erfzonde. Hè? Je erft niet de zonde. Ik vind het een rot woord. Het woord doet het helemaal niet. Het doet gewoon helemaal niet waarvoor het gekozen is. Je erft niet andermans zonde. Nee, je erft dat gebrek van de neiging te hebben in zonde te vallen. Je krijgt een kindje, je ziet het opgroeien. En binnen de kortste keer zie je dat het kindje dingen voor je begint te verstoppen. Dat koekje te eten achter je rug. Niet dat dat nou zo'n grote zonde is. Maar niemand hoeft dat kindje aan te leren om zo te zijn. En zo is het. Zo ziet de Heer ons ook. Als grote kindjes. Die hij opziet groeien. En waarbij hij met verbazing blijft zien van kijk nou toch. Dus de erfzonde. Dat je die neiging blijft houden om in zonde te vallen. En trouwens ook dat we delen in alle verval en ellende die van de zonde komt. Dat we allemaal mensen zijn die ziek zullen worden. Dat we allemaal mensen zijn die zwak zullen blijven. Allemaal mensen zijn die fysiek en psychisch en geestelijk kwetsbaar zijn. En die uiteindelijk, als de Heer voor die tijd niet teruggekomen is, een leven zullen hebben dat hier in de dood zal eindigen. Dat is ook de erfzonde. Maar drie dingen dus. Zoek geen poppenzonde. Bedenk je dat wie hoog staat ook extra diep kan vallen. Of je nou zelf zo hoog staat. Of dat je naar je helden in geloof kijkt. En de derde is. Realiseer je dat die zwakte. Die fundamentele neiging. Om van de rails te raken. Er bij iedereen is. En kijk bij jezelf waar jij daarin kwetsbaar bent. Hoe die doorwerkt. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben. Vers 10. Dan maken we God tot een leugenaar. En dan is zijn woord niet in ons. Kijk, ik val wel mee, is een natuurlijke reactie. En Johannes gaat daarop in met een waarschuwing. En hij zegt van, misschien zie je het echt niet. Dat kan. Maar als God het nou zegt, weet dan in ieder geval dat je moet kiezen of God is een leugenaar, of jij ziet iets niet zo scherp. Maar hij helpt dat wel. De enige die je dan voor het lapje kan houden is hij. Zou het niet kunnen dat je het eigenlijk wel ziet bij jezelf, maar dat je jezelf staat te bedriegen? Hè, vers 8, ik haalde het net al aan. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf. U weet hoe dat is. Als iemand bijvoorbeeld aan de alcohol verslaafd is, dan is de allerlaatste die dat in de gaten heeft degene die het gebruikt, die alcohol. En zijn hele omgeving heeft het al lang en breed gezien. Want dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk niet verslaafd. Ik ben niet boos. Nou ja, je hebt er beeld bij. We zijn vaak op de vlucht voor onszelf. Dus snap ik ook wel. Maar het is wel goed om te weten dat we die neiging hebben. Het is ook niet erg trouwens hoor. Ik denk dat het voor God hooguit vermakelijk is. Om te zien dat we onszelf daarin voor het lapje houden. Hij ziet ons. En het komt ook niet eindeloos tussen hem en ons in te staan. Het is alleen wel heel gezond om te weten. Dat je bezig bent jezelf voor het lapje te houden. En je moet er niet te lang in blijven hangen. Van zonde moeten we blijkbaar worden overtuigd. Johannes 16 vers 8 zegt daarvan. Als hij terugkomt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Het is vers om eens op je in te laten werken. Dit staat dus niet. Als hij terugkomt, dan zet hij alle dingen recht. Dat kon ook wel eens de strekking van het vers zijn. Maar het staat allereerst dit, als hij terugkomt, dan zal hij de wereld overtuigen. Overtuigen van zijn zonde. Blijkbaar komt hij met nieuws. Als hij vertelt waar de zonde zit. En komt hij ons overtuigen van gerechtigheid. Dan komt hij ons laten zien, jullie willen het zo ook niet. Het moet anders. En ik laat je zien hoe. En dan zullen we ook overtuigd zijn van zijn oordeel. En zeggen, dank u Heer, dat u zo en niet anders de dingen recht zet. Dank u voor dit vonnis, dat hebben we nodig. Niet om de veroordeling, maar om het rechtzetten ervan. Terug naar de vraag. Kunnen we de wet houden? Nou, laat ik naar een goede Joodse gewoonte die vraag maar eens met een vraag beantwoorden. Wat weerhoudt u ervan? En als we vallen, één keertje natuurlijk, dan komt dat bij ons vandaan en nergens anders. Want het is die grondzwakte. En leer daarvan, we kunnen niet op eigen houtje, op eigen kracht, die hele wet blijven dragen. Een tweede grondvraag. Waarom wordt die dan geleerd en geprekt? Nou, voor die zelfkennis. Om je te laten zien dat je er op eigen kracht niet komt. En dat het ook niet hoeft. Maar ook om ons uit te dagen en te trainen. Wat weerhoud je ervan? Wat zou het je kosten? En wat zou het je opleveren? Om een leven te leiden uit één stuk. Een leven waar de Heer met een glimlach naar kijkt. Why not? Kom op. Leg de lat hoog. Niet streberig. Maar voor het mooi. Omdat de Heer het goed geschapen heeft. Omdat de Heer voor zich ziet hoe je worden kan. Omdat je op die weg tot jezelf komt. Uit kan groeien tot wie je bent. Maar ik denk ten diepste, waarom wordt het ons geleerd en gepreekt vanwege vers 9 uit onze tekst. Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw is en rechtvaardig, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Amen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. komen nu toe aan dankgebed en voorbeden. En daarvoor nodig ik Francine Motel uit.
Er zijn een heel aantal punten waarvoor voorbeden is gevraagd en ook dankgebed. Heel erg uiteenlopende punten. Die zal ik eerst noemen. Allereerst is vorige week ook de naam van Siep van der Veen genoemd. Daar willen we opnieuw voor bidden. Hij gaat achteruit en ja, we willen hem opdragen aan de Heer en ook Akke en zijn kinderen. Anton Chardon is afgelopen week gedotterd. Daar is ook voor gebeden vorige week. Maar daar is ook duidelijk geworden dat hij een hartoperatie moet ondergaan. En dat zal aanstaande dinsdag in Antwerpen gebeuren. Anton is vol vertrouwen en hij zal het heel fijn vinden als wij hier voor hem bidden en als ook de gemeente voor hem bidt, ook thuis. De moeder van Hilda Hartman is overleden na jaren van afnemende gezondheid en achteruitgang. Ze is afgelopen donderdag begraven. We bidden voor Martin en Hilda, voor de kinderen en ook voor de vader van Hilda. Rolf en Petra Pelleboeren willen we graag voorbidden. Hun dochter Geke was zwanger en de laatste tijd waren er complicaties en zorgen, maar ook hoop. Maar het is verdrietig om te moeten vertellen dat het kindje Juda is overleden tijdens de zwangerschap. We bidden voor hen en voor Geke en Willem. Rolf en Petra geven aan dat ze troost vinden bij de wetenschap dat Juda geborgen is bij God. Dan zijn er ook hele fijne dingen om voor te danken. Jullie hoorden al van de geboorte van Madelief Annelies, de dochter van Wouter en Iris van der Heijden. De kleindochter van Jaap en Annelies, daar willen we voor danken. We danken voor de geboorte van Sophie van der A. En we danken ook voor Paul en Simone Slagbomen, die zijn 25 jaar getrouwd, morgen. Ze zijn God dankbaar voor alles wat hij hen heeft gegeven in hun huwelijk. En ze voelen zich gezegend en zijn heel blij dat ze dit feest mogen vieren samen met hun kinderen. Daar willen we voor danken. En verder willen we ook bidden voor de stichting Eindhoven Bouwt. Ik wil graag voorgaan in gebed. Heere God, Vader in de hemel, wat een contrasten horen we als we de punten noemen die... waarvoor we bidden en danken. Heer, er zoveel dingen die gebeuren in het leven van ons, in het leven van mensen. U geeft leven. Leven wat geboren mag worden en waarvan we mogen genieten. U neemt levens die een lang leven hebben gehad. Mensen die oud zijn geworden. Of mensen die ziek zijn, die in hun laatste levensfase zijn aangekomen. Heer, het zijn allemaal dingen die, die gebeuren. Ook levens die nog voordat ze geboren worden alweer eindigen. Heer, is het soms moeilijk om dit op een rijtje te krijgen en om hier bezig te zijn. Maar we weten dat u een God bent van trouw en dat u er altijd bent in de mooie dingen van ons leven. Maar ook in de dingen die moeilijk zijn. En we weten dat we het bij u mogen brengen. En dat willen we dan ook doen. Heer, wilt u bidden voor, wilt u zorgen voor Siep van der Veen? Wilt u bij hem zijn in het eind van zijn leven? Wilt u hem nabij zijn? En ook als hij dat misschien niet meer zo precies kan ervaren, hem toch het gevoel geven dat hij geborgen is bij u. En wilt u zijn met Akke en met de kinderen en hen met uw zorgen omringen deze dagen? We willen bidden voor Anton Chardon. Wilt u bij hem zijn, Heer, nu hij geopereerd moet worden? Dank u wel dat hij op u vertrouwt en dat hij het ook positief mag tegemoet zien. Maar het is toch een grote operatie en we willen bidden of u de operatie wilt zegenen. Of u wilt geven dat hij weer mag herstellen daarna. Ik wil u bidden voor Martin en Hilde Hartman en voor hun kinderen die de afgelopen week hun moeder en oma moesten begraven. Heer, wilt u troost geven en ook tijd en ruimte om het verlies te verwerken. Ook als er een leegte ontstaat na zoveel jaren van zorg en van afnemende gezondheid en van verdriet daarom. Heer, wilt u bij hen zijn en hen zegenen en hen ook geven dat ze zich getroost mogen weten door u. Wilt u met Hiel's vader zijn die nu alleen is en zonder zijn vrouw verder moet? Wilt u hem ook daarvoor de kracht geven en wilt u de kinderen helpen om hem te ondersteunen? Heer, we willen bidden voor Rolf en Petra Pelleboer. Heer, wat een verdriet als een leven wat nog niet geboren is toch al wordt afgebroken. Ook na een tijd van spanning en ook van hoop. Heer, we begrijpen niet waarom dit gebeurt en we weten wel dat Juda bij u is. En wilt u voor Geke en Willem zorgen en ook voor Rolf en Petra en voor hun andere kinderen. Wilt u ook hen troosten en hen helpen om hiermee om te gaan. Heer, zijn ook mensen die ziek zijn van wie we nu de naam niet noemen. Van mensen van wie we het wel weten en misschien ook niet altijd. Heer, wilt u ook daar zijn met uw liefde en met uw zegen. Wilt u troost geven als mensen dat niet kunnen. Wilt u volharding geven als ziekte chronisch is en heel veel invloed heeft en impact op het leven van elke dag. Heer, dank u wel dat u ook zoveel dingen geeft waar we van kunnen genieten. Dingen waar we blij mee mogen zijn, ook als gemeente. Dank u wel voor de geboorte van Sophie bij Andreas en Marijke van der A. Heer, dank u wel dat u alles goed hebt gemaakt en dat u geeft dat ze kunnen genieten van hun dochter. Wilt u Marijke ook geven dat ze kan herstellen en dat ze weer op kracht kan komen. We danken u daarvoor. En we danken u ook voor Paul en Simone Slagboom. Dank u wel dat u hen al 25 jaar aan elkaar geeft. En dat ze al die jaren ook konden genieten van hun huwelijk, van elkaar en van de kinderen. Heer, dank u wel dat u geeft dat ze dit nu ook mogen vieren. En dat ze blij mogen zijn met alles wat u hen geeft in hun huwelijk en in hun relatie. Wilt u ook voor hen zorgen de komende jaren? Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben? In de dingen die ze meemaken? En wilt u geven dat ze een goed feest mogen hebben en dat ze daar ook echt van kunnen genieten? Dank u wel daarvoor. Ik wil ook bidden voor Stichting Eindhoven Bouwt. Wilt u de stichting en de mensen die daarin werken wijsheid geven voor alle plannen voor de komende jaren? Ook voor alle nieuwe plannen die er zijn. Wilt u geven dat het tot zegen mag zijn voor Eindhoven, voor jongeren in Eindhoven. En wilt u ook geven dat er duidelijkheid komt over de richting die de stichting kan gaan en de dingen die ze kunnen ondernemen. Willen we bidden voor de Oekraïne-reizen voor de komende zomer. En wilt u geven dat de voorbereidingen goed gaan en dat er genoeg geld binnen mag komen. Dat de plannen gemaakt kunnen worden. Wilt u ook geven dat er genoeg mensen zijn om de reizen te begeleiden. Wilt u zo daar zijn met uw liefde en met uw zegen. Heer, wilt u zo voor ons zorgen als gemeente. Wij danken u dat we bij elkaar mogen komen, ook deze ochtend weer. Dank u wel voor uw boodschap en voor alles wat we mochten horen. Ik wil ook bidden voor mensen die gebukt gaan onder de zonde, echt onder de last van de zonde. En daardoor ook misschien zich belemmerd voelen in het geloof en in het vertrouwen op u. Heer, wilt u geven dat die last wordt weggenomen en dat mensen zich echt mogen richten op u en mogen leven in de vrijheid die u geeft en in het feit dat u hen al verlost hebt. En wilt u ons ook helpen om elkaar te helpen, om eerlijk naar elkaar te zijn, om elkaar te helpen zonde te belijden en elkaar daarin verder te helpen. We geven ook dat we eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, dat we dingen benoemen die niet goed zijn, maar dat we ook wel echt daarmee verder kunnen in het leven. Heer, wilt u zo bij ons zijn? Wilt u ons een fijne dag geven verder? Zegent u deze dag en ook de bijeenkomst van vanmiddag met de kinderen? Wilt u zo, als het kan ook snel terugkomen, Heer, om een nieuwe aarde te stichten. Waarop er geen zonde meer is en ook geen ziekte of dood. Geef dat we daarna uitzien en dank u wel dat u ons dat vooruitzicht geeft. Amen.
Er is nu de gelegenheid om u gaven te geven in de collecte. Als straks ook de kinderen terug zijn, is onze slotzang psalm voor nu 145.
Thank you.
Pak zijn hand, dan val je niet. Hij steekt zijn handen naar ons uit. Ik mag u de zegen van onze Heer meegeven. En dat is niet meer of minder dan precies dat. Dat hij beschikbaar wil zijn met zijn kracht achter ons. We willen de zegen beantwoorden met het elkaar toezingen van de zegen met diezelfde woorden. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en hij is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u zijn vrede.